onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Psalm 108, het tweede vers. En daarna zingen wij het vierde vers uit Psalm 32. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32, het vierde vers.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Thank you.
gemeente, laten we samen bidden. Op deze dag, heren, mogen wij opnieuw hier samen zijn in de kerk. En welk een bijzondere genade is dat. Dat we op deze tweede feestdag vanuit uw woord mogen horen het wonder dat gij, Heer Jezus, uit de doden zijt opgestaan. Gij hebt het werk volbracht dat u gegeven was om te doen. Gij hebt de lijdensbeker gedronken tot de laatste teug toe, tot de laatste druppel. En gij hebt uw geest bevolen in de handen van uw Vader. Gij zijt de dood ingegaan en in het graf gelegd. Maar gij zijt ook opgewekt. In uw goddelijke kracht verrezen uit de dood en uit het graf. En gij zijt doorgebroken tot het eeuwige leven. De dood heeft niet het laatste woord, ook al denken wij dat vaak. En al zien wij rondom ons tot op den huidige dag hoe de graven worden gedolven. En hoe mensen worden weggenomen, weer standplaats men niet meer kent nog vindt. En toch is de dood gedood, in de dood van Christus. En hij heeft alle machten ontroond, de machten van de zonde en de wereld en van de duivel. En hij heeft overwonnen. Hij heeft al die machten aan zijn zegewagen gebonden. O, welke glorie voor deze vorst des levens. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. En die heerlijkheid die hem ten deel gevallen is. De middelaarsglorie van de borg onze zielen. Heeft hij niet alleen zelf ontvangen. Want hij is niet alleen uit het graf opgestaan. Maar hij trekt zijn kinderen mee zoals hij aan het kruis verhoogd zijnde ze tot zich getrokken heeft en ze trekken zal. Zo neemt hij ze mee door dood en graf heen naar dat leven dat aan de andere kant ligt. En hij neemt ze mee tot in het huis des vaders dat voor hem ontsloten is. Waar hij een plaats ontvangen heeft in de troon Gods en waarin zijn doorboorde handen van hem die waardig was als het lam Gods het boek Gods in handen te nemen, die boekrol gelegd is. Totdat hij zal wederkomen, zolang regeert de Vader door hem alle dingen. En dat mag de troost en de moed zijn van allen die hem lief hebben en vrezen. O God, welk een blijde dag ook voor uw kinderen, voor uw gemeente op aarde. Voor allen die in de strijd des geloofs staan, in alle aanvechtingen en kastijdingen, in alle uitzichtloosheid, in alle zwakheid, wetend dat er een koning in de hemel is, die leeft en die regeert. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dat is de jubel van uw kerk na Pasen. O geef dat wij die jubel mogen verstaan, en dat onze harten geopend worden voor de schoonheid van deze koning. Opdat we het mogen zingen vandaag, beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want genade is op uw lippen uitgestort, die schij eeuwiglijk door God gezegend wordt. Zegen, o Heere, dan uw woord, als we ook vanmorgen het paasevangelie met elkaar overdenken. Wil onze harten ervoor openstellen. Wil ons verstand verlichten en onze ogen ontsluiten. Opdat we door uw geest geleid zullen worden. En opdat het ook ons deel mag zijn. Wat de discipelen ontvangen hebben, aan wie gij verschenen zijt in uw heerlijkheid en in uw kracht, in uw majesteit en in uw liefde. Wil gij ons zo leiden, o God, u kent ons allen, u weet wat we nodig hebben. U kent onze harten van ouderen en van jongeren. Ook in deze wereld waarin wij zien hoe de machten zich meer en meer opmaken tegen u en tegen uw gezalfde. Waar de goddeloosheid vermenigvuldigd wordt. En waar de liefde gaat verkillen.
Daar hebt gij uw kerk gezegd. Ge zult van alle gehaat worden om mijnentwil. Maar wie volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. En Heere, hoe zullen wij kunnen volharden en staande kunnen blijven, waren het niet dat er een kracht geopenbaard is in uw opstanding uit de doden die sterker is dan alle machten. O, wil die kracht in onze zwakheid volbrengen, opdat wij in het nieuwe leven door u gebracht mogen wandelen, in de gemeenschap aan uw lijden, opdat we u zullen kennen en dat ook ons begeren zal zijn om u te kennen in de kracht van uw opstanding. Uw dood gelijkvormig worden, omdat we daarin ook wedergeboren mogen worden tot een levende hoop, door de opstanding van Christus uit de doden tot die eeuwige erfenis, die bij u bewaard wordt, die onverwelkelijk is en onbevlekkelijk en onverderfelijk, en waartoe gij ook al uw kinderen bewaakt in uw kracht tot die grote dag der zaligheid, waarvan gij uw kinderen de garantie hebt gegeven in uw verrijzenis. Want dat is ook het nut van uw opstanding voor allen die u lief hebben. Dus uw opstanding is de garantie, de waarborg van hun zalige opstanding. O, doe ons dan met Christus sterven, omdat we ook met hem leven mogen. En omdat we in dat leven dagelijks zullen sterven, afsterven aan de zonde en aan deze wereld en dit leven, opdat onze wandel mogen zijn in de hemel, waar Christus is, en wij hem vandaar nu verwachten, nu de laatste dagen met Pasen zijn aangebroken, en wij de tekenen van zijn toekomst mogen zien, en ons in al die smarten en al die aanvechtingen nochtans verblijden. Want je hebt het gezegd, verblijd u, indien gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Want zo zult gij ook gemeenschap hebben aan zijn heerlijkheid. Indien wij dan met hem lijden, zo zullen we ook met hem verheerlijk worden. Heere, geef ons zo een goede dienst, die mogen strekken tot meerdere glorie van uw naam, tot de zaligheid van zondaren, tot vertroosting en versterking van uw kinderen. Gedenk alle zieken en eenzamen, allen die op uw hulp wachten, zegen uw gemeente. Breid uw koninkrijk uit, breng er velen toe, o God, die in het heidendom leven, ver weg of in ons eigen vaderland, in het antieke of in het moderne heidendom, die gebracht zullen worden tot de kennis van de naam van de Heer Jezus Christus. Hoor dan ons gebed in de vergeving van onze zonden en aanschouw ons in hem die dood geweest is, maar die levend werd en die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. U zal worden voorgelezen, gemeente, uit het woord van God, uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24, versen 25 tot 35. Lucas 24 vanaf vers 25. En daarna uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1 vanaf vers 1 tot 12. 1 Petrus 1, vers 1.
En hij zeide tot hen, overstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van alle de profeten, leidde hij hun uit in alle de geschriften hetgeen van hen geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar ze naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want er is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als je het gebroken had, gaf het hen. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En ik kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandend in ons, als hij tot ons sprak op den weg en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande terzelfde uren keren weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in breken des broods. Petrus, een apostel van Jezus Christus, de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis Gods des Vaders en de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader onze Heer in Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die gij in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om openbaar te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan het goud het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden, te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, en de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onderzoekend op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, duidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zoude, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke openbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen, die u nu aangediend zijn door degenen, die in het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van den hemel gezonden is, en welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Gemeente, wij stellen ons thans in de dienst der offeranden. Er wordt één collecte gehouden voor de kerkvoogdij, terwijl na de prediking een extra collecte wordt gehouden voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond voor de opleiding van de aanstaande dienaren des woords. Een collecte die ik ook graag bij u wil aanbevelen. Wij zingen gemeente Psalm 25, het derde en vierde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen en 's Heeren goedheid kent geen palen. Psalm 25, de versen 3 en 4.
gemeente, dat wij deze tweede paasdag morgen overdenken, leest u in Lucas 24, het laatste gedeelte uit vers 34, namelijk deze woorden, en hij is van Simon gezien. U weet, gemeente, dat Lazarus door het machtwoord van de Heere Jezus uit de dood is opgewekt. U weet ook dat Christus door het machtwoord van zijn vader uit de doden is opgewekt. U zegt, is dat nou hetzelfde? De opwekking van Lazarus en de opstanding van de Heere Jezus, is dat hetzelfde? Nee. Daar is, gemeente, een groot verschil tussen deze beide feiten. Wanneer Lazarus door het woord van Christus uit de dood wordt opgeroepen, dan roept de Heere Jezus hem namelijk tot het leven terug. Let wel wat ik zeg, gemeente, Christus roept hem tot het leven terug. In dit leven voor de dood. Het graf heeft Lazarus genomen, de dood heeft hem genomen, maar de Heer Jezus heeft gezegd, Lazarus, kom terug. Hij wordt inderdaad teruggehaald, want hij is later weer een keer gestorven. Maar als Jezus opstaat uit de dood, gemeente, dan is het totaal anders, want de Heer Jezus komt niet terug. Hij komt niet terug in deze wereld, maar hij gaat verder. Hij gaat verder, Pasen is iets meers. De apostel spreekt daar ook over. Die zegt dat Christus voor ons gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Christus komt niet in dit leven, maar hij gaat door het graf en door de dood heen naar het andere leven. Het leven dat aan de andere zijde van het graf ligt. Het nieuwe leven. Het oude is ook voor hem voorbij gegaan. Het is alles in het graf achtergebleven en hij komt niet meer in het oude leven terug, maar het is alles nieuw geworden. En vandaar begrijpt u dan ook, gemeente, dat Christus na zijn opstanding niet meer in deze wereld wandelt. Dat kan niet meer. Hij is hier eigenlijk niet meer. Hij had ook regelrecht naar de hemel kunnen gaan, zo vanuit het graf gelijktijdig rechtdoor. Hij blijft alleen nog 40 dagen op deze aarde om zich aan zijn kerk te tonen, om aan hen te verschijnen, om aan zijn gemeente te laten zien dat hij inderdaad leeft, dat hij uit het graf is opgestaan. Maar in feite, dan had hij door kunnen gaan naar de hemel, zo naar de troon van God, want het werk is volbracht. En Christus is dus eigenlijk ook niet meer op deze wereld. Hij is aan de andere kant, aan de overzijde. Hij komt ook niet meer terug, maar hij verschijnt. En u weet, dat is een woord dat u in de Bijbel telkens tegenkomt, met name ook in het Oude Testament, wanneer God aan mensen verschijnt. Dan vertoont hij zichzelf met vele kentekenen, niet aan de wereld. Dat kan ook niet, want de wereld hoort aan deze kant van het graf. De wereld verstaat ook niet de spraak van die andere wereld. De wereld die ontvangt wel de boodschap dat het graf leeg is, maar daar heeft de wereld haar eigen verklaring voor, daar heeft ze haar leugen voor klaargemaakt. Maar dat Jezus is opgestaan, dat begrijpt de wereld niet en daar spot ze mee en dat logen ze dan ook. Ze kent dat leven niet van de andere kant. Aan zijn discipelen verschijnt Christus in zijn opstandingsglorie, dan blijft hij ook niet meer bij hen zoals voor die tijd. Hij heeft geen omgang meer met hen, hij wandelt niet meer met hen, zoals voor zijn sterven, dat kan ook niet. Want die discipelen zitten nog aan deze kant van de dood en Maria Magdalena begrijpt dat niet. En die wil de Heer Jezus weer terughalen en die zegt, gelukkig, nou bent u er weer en nou heb ik u weer en nou hou ik u weer vast en nou laat ik u niet meer gaan. En dan zegt de Heer Jezus, blijf van af. Raak mij niet aan, hoor, want ik ben nog niet opgevaren. Die zeggen wel, ik ga door die kant op en jij blijft aan deze kant. Christus is nu al in zijn koninkrijk, hij is in het paradijs. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat nu hij die doodsjordaan overgegaan is, dat hij zijn kerk aan deze wereld maar achterlaat. Dat heeft hij ook beloofd, dat hij dat niet zal doen. Hij laat ze niet achter, hij neemt ze mee. Hij is niet alleen opgestaan, hij heeft heel zijn kerk meegetrokken. Hij trekt ze mee naar boven, zoals hij ze aan het kruis al uit de wereld heeft getrokken. Toen hij verhoogd was aan het kruis, toen heeft hij gezegd, dan zal ik u allen tot mij trekken. En die trekkende kracht van Christus,
Die gaat door, ook wanneer hij uit de dood opstaat, wanneer hij naar de hemel gaat. Hij trekt ze tot zich in zijn glorie. En deze wereld waarin Gods kerk nog leeft aan deze kant van het graf, gemeente, dat is het graf waaruit Christus is verrezen. Waaruit hij zijn kerk heeft meegenomen. En daarom kan deze wereld Gods kerk nooit meer vasthouden. Ze probeert dat wel, maar het lukt niet. Deze wereld kan Gods kerk niet vasthouden, die probeert wat terug te trekken. Maar die trekkende kracht van Christus, de opstandingskracht van Christus, die is sterker en die trekt weer de kerk uit deze wereld. En daarom, de wereld is nabij de verdwijning. Met al haar leed en alle verdriet en al haar rouw en alle tranen en met haar dood. En vandaar dat de oude kerk gejubeld heeft. De Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. Ja, daar hebt u de garantie, daar hebt u de bevestiging daarvan. Dat Christus verschijnt aan zijn discipelen. En aan de vrouwen. Het eerst aan Maria Magdalena, dat weet u. En daarna dan vertoont Christus zich aan de andere vrouwen. Er zit een wonderlijke volgorde in, gemeente. De Heer Jezus weet precies wie die het eerst opzoekt. Mensen die het hardste nodig hebben. Want dat kunt u van Maria Magdalena inderdaad toch wel zeggen. En daarom zoekt de Heer Jezus ook eerst Petrus op. Voordat hij verschijnt aan de andere discipelen. Want het zal wel duidelijk zijn, gemeente, als ik het zo mag zeggen, dat Petrus er het eerst voor een aanmerking komt. Tenminste, dat moet u natuurlijk goed verstaan. Wat Jezus betreft, niet wat Petrus betreft. Wat Petrus betreft, dan komt hij helemaal niet meer in aanmerking dat Christus hem opzoekt. Maar wel wat Christus opzoekende liefde betreft. En wat ons nu opvalt, gemeente, dat is dit. Dat er over die ontmoeting tussen Jezus en Petrus eigenlijk niks gezegd wordt. In de Bijbel niet. We weten er dan van dat de andere discipelen het tegen de Emmausgangers zeggen. Die hebben ook Christus ontmoet en u weet dat wel, op de eerste paasdag gaan ze s'avonds nog terug van Emmaus naar Jeruzalem. En dan ontmoeten ze daar de andere discipelen en dan worden ze begroet en dan zeggen ze, ja, hij is opgestaan. Hij is van Simon gezien, dat is alles wat we ervan weten. En Paulus, die memoreert het dan ook in zijn machtige opstandingshoofdstuk 1 Korinthe 15. Dan schrijft hij aan die gemeente over de getuigen die Christus hebben gezien. U weet, toen werd de opstanding ook al gelogend in de oude kerk. En dan gaat Paulus allerlei getuigen opnoemen die Christus werkelijk gezien hebben, die toen ook nog geleefd hebben. En dan noemt hij in de allereerste plaats ook Petrus. Hij zegt, hij is van Cephas, dat is de Arameese naam van Petrus. Hij is van Cephas gezien. Wel nu, dat is alles, gemeente, wat de schrift ons meedeelt. En wanneer het precies gebeurd is, dat weten we ook niet. In ieder geval nadat Christus zich heeft vertoond aan de vrouwen en voordat hij de Emmausgangers heeft ontmoet. Toen heeft Jezus zijn eenzame en zijn bedroefde en zijn verloren discipel opgezocht. En wij weten van het hoe ook niks af. Petrus heeft er zelf ook over gezwegen. En anders dan had Marcus er wel over geschreven. Marcus, de evangelist, dat weet u misschien. Dat was een leerling van Petrus. De eerste evangelist. Die het eerste evangelie heeft geschreven. Die zwijgt er ook over. En Petrus zelf, die zwijgt er ook over. En toch, gemeente, het feit van die verschijning is belangrijk genoeg om er vandaag bij stil te staan. Dan gaan we ons natuurlijk niet, laat ik dat maar meteen zeggen, gemeente, wagen aan allerlei veronderstellingen. Je hebt wat van die dominees, die maken er van alles van. Waar de schrift over zwijgt, daar moeten wij ook maar over zwijgen, vind ik. En waar de Bijbel een sluier over legt, dan moeten wij die sluier niet wegnemen. En die ontmoeting tussen Jezus en Petrus, die is ook veel te intiem geweest, te heilig geweest, dan dat Petrus daarover heeft kunnen spreken. En dat moeten wij eerbiedigen. Maar we staan vanmorgen dan toch wel stil bij het wondere feit. En wat treft ons dan, gemeente? Wel, dit in de eerste plaats, dat Petrus het eerst door Christus wordt opgezocht. Hij is de discipel die de opgestaande, die de verheerlijkte middelaar het eerste mag aanschouwen. Voordat Christus naar de andere jongeren gaat, zoekt hij Petrus op. Niet omdat die anderen nou ook zoveel beter waren dan Petrus. Oh, dat nou ook niet, want ze hadden ook in Gethsemane geslapen. En ze hebben ook allemaal een grote mond gehad. Ze hebben ook allemaal gezegd, we zullen met u sterven. Er is ook niks van terechtgekomen. Ze zijn toen het uur van het gevaar aanbrak, gemeente, toen zijn ze ook allemaal gevlucht en ze zijn er allemaal vandoor gegaan. En zij hebben het lijden van Christus ook verzwaard. Want ze hebben hem ook niet verstaan. En ze hebben de lijdensbeker van de Heer Jezus ook gevuld met de druppels van hun ongeloof en van hun wanbegrip. En toch, gemeente, er is er niet één geweest die Jezus zoveel smart en zoveel verdriet heeft aangedaan als Petrus. In de bittere nacht van zijn lijden, dat weet u wel, gemeente, toen heeft Petrus zijn meester verloochend. Dat is een aangrijpende zaak. Hij heeft heel dicht bij de Heer Jezus mogen staan. Hij heeft ongelooflijk veel voorrechten van Christus ontvangen. De Heer Jezus heeft hem er tegen gewaarschuwd en gezegd, Petrus, kijk toch uit. Wees niet zo overmoedig. Hij is duidelijk gewaarschuwd en toch, Petrus heeft het gevaar gezocht. En toen is hij aan het vloeken geslagen, terwijl Christus stierf bijna. Toen heeft hij de stervende, de lijdende heiland met vloeken en met zware eedzweringen verloochend 1 keer, 2 keer, 3 keer. Hij heeft zich erin verhard. En die ruwe, goddeloze taal van Petrus, die heeft als een hamer op het middelaarshart van Christus geslagen. Ik ken die mens niet, ik heb niks met hem te maken. En Petrus, die heeft het wel gezien toen Jezus hem aanzag, hoe diep hij de ziel van zijn meester heeft verwond. Dat heeft hem naar buiten gejaagd, naar buiten gedreven met bittere tranen van berouw. Jezus zweeg, Petrus vloekte. Zegt, het is ook verschrikkelijk, hè? Hoe bestaat het? Nee, zo moet u niet redeneren, gemeente. Ik zeg dat niet om op Petrus neer te kijken. Dat heeft Jezus ook niet gedaan. En het wordt ons in de Bijbel ook niet verteld omdat wij een paar stenen naar Petrus kunnen gooien. Nee, het wordt ons wel verteld, gemeente, om in die zonde van Petrus onszelf te ontdekken. Want als God ons niet vasthoudt, dan vallen we zeker zo diep als Petrus. Of dacht u van niet? Dacht u dat u in uw eigen kracht er wel tegenop kon, tegen alle gevaren en tegen alle verleidingen? Dan moet u maar vragen of de geest van God u dat leert zien. En misschien zegt u, ach, nee, laat ik maar niets van Petrus zeggen. Ik ben nog veel dieper gevallen dan hij. Hoe vaak heb ik Jezus niet verloochend? Hoe vaak heb ik hem eigenlijk niet aangevloekt? En als het erop aankomt, dan doe ik het altijd weer. En als ik in dat duistere uur bij die soldaten had gestaan en bij dat vuur, waarbij die zaal van Caiaphas, nou dan was ik ook bezweken. Gemeente, dan is er vertroosting. Een machtige vertroosting. Jezus is door Simon gezien. Wat onbegrijpelijk. Wat de meester naar deze man toe gaat. En dat hij naar hem toe gaat om hem te troosten. Dan mogen de andere discipelen in eerste instantie genoeg hebben aan de boodschap van de vrouwen. Maar Petrus niet. Ook al wordt zelfs Petrus nog met nadruk genoemd wanneer die vrouwen het moeten gaan vertellen. Zeg het aan mijn broeders en aan Petrus. Petrus wordt heel apart genoemd. Toch heeft hij daar niet genoeg aan, gemeente, want hij moet uit de mond van de Heer Jezus het zelf horen. Dat een zware zonde hem vergeven is. Probeert u zich eens in te denken, gemeente, in welke omstandigheden Petrus zich bevonden heeft toen de Heer Jezus in het graf lag. Dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Wie zal kunnen zeggen, gemeente, wat er in het hart van Petrus is omgegaan? Eén ding is zeker, het is de aarde donker geweest. Stikdonker. Want als Petrus terugdacht aan vroeger, aan die laatste jaren toen hij met Christus meeging. Ja, dat was machtig. Toen waren er hoogtepunten in zijn leven. Hoogtepunten die Petrus nooit meer kon vergeten. Hij was nota bene de eerste discipel die door Jezus geroepen werd aan het meer van Galilea. En welke gezegende jaren zijn daarop gevolgd. Toen hij het onderwijs van Christus heeft mogen ontvangen. Toen hij de liefde van Christus heeft ontvangen. De trouw en de zorg van Christus. Ook het is alsof hij de stem van zijn geliefde meester nog hoort. Die hem, de arme verachte Galileese visser, heeft geroepen. Die gezegd heeft, ik zal u vissers van mensen maken. Die hem altijd heeft geholpen en onderwezen. Die in de blijken van zijn liefde, van zijn genade, van zijn macht heeft getoond. Hoe was Petrus niet gemeente boven de andere discipelen bevoorrecht? Hij heeft op de golven gewandeld met Christus. Hij mocht erbij zijn toen de Heer Jezus op de berg werd verheerlijkt. Toen de hemel openging. Hij heeft in de naam van Christus zieken genezen, krachten gedaan, duivelen uitgeworpen. En dat alles is verleden tijd. Heeft Petrus door zijn eigen schuld radicale streep doorgehaald. Dat was gemeente voor die ontzettende nacht waarin hij zijn meester heeft vervloekt. Hoe heeft hij het kunnen doen? Is dat alles nu onherroepelijk voorbij? Ja. Ja, want het verdiept gemeente alleen maar zijn smart wanneer hij terugdenkt aan het allergrootste ogenblik in zijn leven toen hij Jezus mocht belijden. Bij Caesarea Philippi, toen heeft de Heer Jezus gezegd, en wie zegt gij nu dat ik ben? Toen heeft hij gezegd, gij zijt de Christus, dat heeft hij beleden. Gij zijt de Zoon van de levende God en wat heeft de Heer Jezus toen gezegd? Zalig zijt ge Simon Barjona. Dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Toen heeft hij Jezus beleden. En van zijn belijdenis is niks terechtgekomen. Hij heeft zijn meester verloochend. En weet u wanneer? In zijn stervenzuur. Kan het nooit meer goed maken. Want nu is de mond van Christus gesloten. Hij kan niet meer naar hem toe. Hij kan niet zeggen, ik heb er spijt van. Hij kan wel wenen, maar niet meer aan Jezus voeten, dat is voorbij. Hij kan wel naar het graf toe gaan, maar de steen ligt ervoor, gemeente. En de handen van Christus liggen stil in het graf. Die liefdevolle handen die de vuile voeten van Petrus gewassen hebben. Weer Jezus heeft gezegd, Petrus, je hebt deel aan mij en ik wil je reinigen. Daardoor mocht Petrus het weten dat hij van Christus was. Dat hij deel had aan hem. Het is voorbij. Alles voorbij. Petrus heeft zelf de band doorgesneden. Heeft Jezus verloochend. Zal hij dan deel hebben aan Christus? Dat bestaat niet. Die man die dacht dat hij het nog wel zo goed meende. En dat hij het met de Heer Jezus zo goed voor had. Heeft hij niet gezegd, oh nee, u gaat lijden. Niks ervan. Zal u geen zins geschieden. Heeft hij niet gezegd. Oh, die anderen die kunnen wel aan u geërgerd worden, dat zou best mogelijk zijn. Maar ik niet. Al zouden zij aan u geërgerd worden, maar ik niet. Al moest ik met u sterven. Nou, wat is er nou van terechtgekomen? Hij met heel zijn overmoed, hij is de enige die Jezus heeft vervloekt. En Jezus gaat de dood in, gemeente. En als afscheidswoord ontvangt hij van Petrus een vervloeking. Dat is het laatste wat de Heer Jezus van Petrus heeft gehoord. Ik ken die mens niet. En daarmee is Christus gestorven. En nou is hij weg. Voorgoed. En Petrus kan het nooit meer goed maken. Nooit meer. Dat kan aangrijpend zijn in een mensenleven. Wanneer iemand wroeging heeft. Gezondigd heeft tegen een ander. Tegen zijn vader of zijn moeder. En wanneer al zijn leven lang die wroeging in zijn hart blijft leven. Dat hij het nooit meer goed kan maken. Dat hij zelfs niet meer kan zeggen dat hij er berouw van heeft. Want dat lucht de mens al op. Dat is alles voorbij. Er is geen hoop meer. Zijn hoop is vergaan. Zo Zoals de hoop vergaan is van al de discipelen. Maar zeker van Petrus. Die Emmausgangers hebben ook geen hoop meer. Ze zeggen tegen die vreemdeling die met hen meeloopt. Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Komt niks van terecht. Het is al de derde dag dat het in het graf ligt. En dat in het oosten. Nou, dan is het wel gebeurd. Dat geldt zeker van Petrus. Oh, het waren hem beter gemeente inderdaad dat hij met Jezus gestorven was. Want wat heeft zo het leven voor waarde? Oh, wat betekent het voor een mens die Jezus lief heeft om te moeten leven zonder Jezus? Dat is de dood. Gemeente, dat is erger dan de dood. Wat is dat ontzettend als een mens lief heeft en ik kan zijn liefde niet meer uiten. En het voorwerp van zijn liefde is weg. Jezus is weg. En inderdaad, Petrus is in de wanhoop terechtgekomen. Nog te meer nu hij gehoord heeft van het ontzettende einde van Judas. Die heeft er ook een eind aan gemaakt. En nou kunnen we ons toch wel een klein beetje voorstellen, gemeente, hoe Petrus eraan toe geweest is. Nu het woord van Christus in vervulling gaat. Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd om u de zevenal te tarwen. Nou, dat gebeurt er nou. Nou ligt hij op de zeef van de duivel. Dat is een zware zaak. Dan bevindt deze man zich aan de rand van de hel. En daar is donker. Er is geen uitzicht meer. Zijn schuld die drukt hem. En reken erop dat de duivel heeft gezeefd. Dat de duivel heeft geschud met die zeef. Dat hij gezegd heeft, man, hou er maar mee op. Het is nou voorbij. Wat heb je nou in de Jezus? Lig in het graf. Ga de weg van Judas maar op. Die man is verstandiger geweest dan jij. Blijf niet met die schuld lopen. Wat heeft het leven voor zin? Maak er een end aan. Maar Christus heeft er iets bij gezegd, gemeente. Die heeft gezegd, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En nou kan Petrus toch de weg van Judas niet gaan. Waarom? Dat zijn zijn liefde zo sterk is wel, nee. Maar omdat Jezus hem vasthoudt. Ik heb voor u gebeden. Als dat niet waar was, gemeente, als dat niet gebeurd was, nou dan was het Petrus niet beter vergaan dan Judas. Dan was die ook vervallen. Maar in zijn sterven houdt Christus zijn vloekend kind vast. En het eerste wat Christus na zijn opstanding zegt, als eerste woord van de opgestane meester, gaat de discipelen vertellen en Petrus. Want Jezus heeft geweten hoe Petrus eraan toe was. Oh, hij wist wel dat dat ongelukkige hart van Petrus toch brandde van liefde voor hem. En daarom zoekt hij zijn verloren kind op. En het allereerst. Petrus heeft niet genoeg aan de tijding van die vrouwen. Oh ja, toen ze het hem verteld hebben. Ze hebben gezegd, Petrus, we hebben hier Jezus gezien. Hij is opgestaan en hij heeft speciaal gezegd, we moesten het jou vertellen. We moesten het aan allemaal vertellen, maar hij heeft jouw naam genoemd. Ook toen is er een siddering van blijdschap door Petrus heen gegaan. Want hij had Jezus toch lief. Met al de vezelen van zijn ziel. Maar daarmee was het niet goed. Het zou wel goed zijn, gemeente, als dat verschrikkelijke maar niet gebeurd was. Dan zou hij de meester hebben gezocht. Maar hoe zou Jezus hem ontvangen? Zou Christus hem nog willen ontmoeten? Wat zouden wij gedaan hebben? Wat zouden wij gedaan hebben, gemeente, als iemand je uitloopt te vloeken? En die komt 3 dagen later bij je aan de deur. En zegt, wil je het me vergeven? Wat zouden wij dan doen? Zet u dan de deur waar wij het open of klap je hem dicht? Wat zal Jezus doen? Petrus heeft geen recht op Christus. Hij heeft hem verloochend. Die heeft gezegd, ik ken die mens niet. Ik wil niks met hem te maken hebben. Die vrouwen, die kunnen blij zijn. Die andere discipelen, ze kunnen ook nog blij zijn. Maar hij is aan de kant van Judas gestaan. En de meester zal hem niet willen kennen. Die zal zeggen, nou nee, jij kent mij toch niet, dan ken ik jou ook niet meer. Je hebt het toch zelf gezegd, dat je niks met me te maken wil hebben. En toen ik jou nodig had, Petrus, dat hij me alleen laten staan. En zo zal die wegkwijnen in zijn verdriet, in zijn droefheid. En toch, zijn hart roept om Christus. Hij moet vrezen, hij moet bang zijn voor de meester, hij zal rekenschap moeten afleggen. Jazeker, dat is ongetwijfeld gebeurd. Hij zal rekenschap af moeten leggen, gemeente, over zijn godslasterlijke woorden. En de Heer Jezus die zal zeggen, Petrus, wat heb je daar gezegd?
Heb ik dat aan jou verdiend? Is dat de dank? Wat moet Petrus dan zeggen? Hij weet het niet. Hij weet niet waar hij het moet zoeken in zijn angst en verdriet. Hij is als Maria Magdalena. U weet wel, die vliegt ook van verdriet heen en weer op zoek naar Jezus en ze vindt hem niet. En als Jezus haar niet had geroepen, gemeente, ze had hem nooit gevonden. En zo is het ook met Petrus ten einde raad. In zijn wanhoop vergaan, gestorven. En dan het wonder. Dan staat er iemand tegenover hem die zegt, Simon. Probeer dat nou maar eens uit te leggen, gemeente. Wat zal Petrus gezegd hebben? Wat zal hij anders gedaan hebben dan wat Maria heeft gedaan? Die de voeten van Christus heeft gegrepen, gezegd heeft Rabboni. Heeft hij het uitgeschreeuwd, zoals een kind dat verdwaald was, eindeloos verdwaald en verdood, en dat zijn moeder terugvindt. Jezus is door Simon gezien, en dan weten we niet hoe het gegaan is. En dat wil ik ook nog ineens weten. En ik mag het ook nog niet weten, want dat is een hemels ogenblik geweest, gemeente. Daar gaat de hemel open. Waar Jezus van de andere kant verschijnt, waar hij in dat zondige mensenhart komt. Dat is een stuk van de hemel. Dat is nog eerlijker dan op de Tabor. Petrus zag niemand dan Jezus alleen, dat zeker. En meer zullen we maar niet zeggen, gemeente. Laten we hier maar aanbidden. Aanbidden het wonder dat Jezus zijn diep gevallen en verloren kind opzoekt en dat de goede herder die zijn leven heeft gesteld voor de schapen uitgaat om het verloren te zoeken en dat hij dat verloren schap terughaalt. En dat hij zegt, Petrus, jij hebt mij gevloekt. Jij hebt me gevloekt, maar ik heb voor jou gebeden. En daar schieten onze mensenwoorden tekort in deze zee van liefde en van goddelijke trouw, van ontfermende genade, verzinken onze gedachten. En we kunnen het eigenlijk alleen maar met tranen in je ogen lezen, gemeente. Als je goed je Bijbel leest, hij is van Simon gezien. Er is een legende uit de oud-christelijke kerk, gemeente, en die zegt dat als Petrus een haan hoorde kraaien, telkens wanneer hij zijn leven lang, wanneer hij een haan hoorde kraaien, dan begon hij te huilen. Dan barstte hij in tranen uit. Nou, dat zou best waar kunnen wezen in die legende. Er zit wel eens een stuk waarheid. Al is het dan misschien niet helemaal letterlijk waar, maar het zou best waar kunnen zijn. Er zal wel iets van waar zijn. Want Petrus heeft die zwaarste nacht van zijn leven nooit meer vergeten. En als hij een haan heeft horen kraaien, heeft hij gedacht aan dat ogenblik. Want er is in zijn hart een litteken overgebleven. Want elke zonde, gemeente, laat een litteken achter in je hart. En een litteken gaat ook wel eens open. Een wond gaat er weer eens open. Die bloedt wel weer eens een keer. Maar het tweede, Petrus heeft het tweede ook nooit vergeten. Hij is... Jezus is hem ontmoet. Dat heeft hij ook nooit vergeten. En dat hij uit de mond van Christus heeft gehoord dat zijn zonde hem vergeven is. En dat de Heer Jezus heeft gezegd, Petrus, je weet het toch wel, ik had het je van tevoren gezegd, ik heb voor je gebeden, dat heeft je bewaard. Dat Jezus zijn wenend en bedroefd kind heeft getroost onder vier ogen, daar komt ook niemand bij, daar mag ook niemand bij zijn. Dat wordt Pasen, gemeente, als Christus je apart neemt onder vier ogen. Pasen, dat is niet zomaar, oh ja, we weten dat de Heer Jezus opgestaan is. Nee, Pasen is dat Christus u verschijnt. Petrus heeft de Heer Jezus ook eens een keer apart genomen, ook onder vier ogen. Toen ging hij vlak voor hem staan. Toen zei hij, kijk mis goed aan. U denkt toch zeker niet dat we die kant op gaan, hè? Die weg naar het kruis. Er is sprake van, dat zal u geenszins geschieden. Toen nam hij Jezus apart. Toen zei de Heer Jezus, ga eens achter mij, duivel. Satan. En nou is het omgekeerd, nu neemt Jezus Petrus apart. Straks, u weet wel, dan verschijnt Christus hem ook aan de zee van Tiberias in het openbaar. En dan zal de openbare verzoening plaatsvinden, dat moet ook, want Petrus heeft in het openbaar de Heer Jezus verloochend. En die verzoening moet ook in het openbaar plaatsvinden. En dan mag Petrus opnieuw zijn belijdenis uitspreken. Ook drie keer. Mag hij drie keer zeggen dat hij de Heer Jezus lief heeft. En dan herstelt de Heer Jezus hem ook in zijn ambt. Want de kroon, zijn apostelkroon, die is niet kwijtgeraakt. Die is van hem afgevallen. Maar die zet Christus dan straks weer op zijn hoofd. Maar nu, gemeente, deze ontmoeting die is vertrouwelijk en daar mag niemand bij zijn en er hoeft ook niet over gepraat te worden. Jezus met Petrus alleen. Petrus die het uitschreeuwt en uitweent aan de voeten van Christus. En Jezus die de gewonde ziel van Petrus balsemt. De Heere is waarachtig opgestaan. Gelooft u het niet? Hij door Simon gezien. Die man is herboren. De wanhoop is verdreven. De dood is verjaagd. Geloofd zij de God en Vader. Hij schrijft het. Die ons heeft wedergeboren. Hoort u, dan begint het nieuwe leven. En het oude is in de dood gebleven. Die ons heeft wedergeboren. Tot een levende hoop. Niet meer die dode hoop waar Petrus uit geleefd heeft. Dat deed hij voor die tijd. Toen leefde hij uit zichzelf. Dat is die hoop waar de Emmausgangers uit geleefd hebben. Die is met Christus vergaan. Die gaat de dood in. Nee, een levende hoop. Waar wordt die gewekt? Wel in het open graf. Van de hof van Jozef. Tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want als er een uitzicht, gemeente. Dan gaat de weg van Pasen naar de wederkomst van Christus. Dan weet Petrus dat hij bewaard wordt. Zo schrijft hij. Bewaard tot die erfenis die ook bewaard wordt. En dan kan hij ook verder. Dan kan hij de strijd in. Dan schrijft hij later aan die verstrooide vreemdelingen. Wees er nou blij mee als je de gemeenschap aan het lijden van Christus kent. Verheugt u! Opdat ge u ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mocht verheugen. Ja, dan wordt het leven totaal anders. Dan leeft een mens niet meer uit zichzelf en uit zijn eigen kracht. Maar uit deze opgestaande levensvorst. En dan gaat de weg ook wel naar de diepte. Het wordt aan Petrus vervuld. Wat Christus heeft gezegd. Petrus, straks zal een ander je gorden. En je brengen op een plaats waar je niet wil wezen. U weet wat Johannes erbij zegt. Dit zei Christus aangaande de dood. Waarmee Petrus sterven zou. Nee, dat staat er niet. Waar aangaande de dood, waarmee Petrus God verheerlijken zou. Dat is het einde. En daar hebt hij nou de levenskracht van Christus. Daar hangt straks Petrus, zoals de oude kerk zegt, met zijn hoofd naar beneden aan het kruis. Dan wil hij nog ineens gehangen worden zoals zijn meester gekruisigd is. Dan sterft hij in de gelijkvormigheid aan het kruis van Christus. Wedergeboren tot de levende hoop. Hij is niet bewaard meer in zijn eigen kracht, maar in de kracht Gods tot de zaligheid die geopenbaard wordt in de laatste tijd. Gemeente, kent u die levende hoop? Daar gaat het toch om. Paas is straks voorbij en u zegt, oh, dat hebben we weer gehad. Oh ja, dan krijgen we helemaal verdacht. Gaat dat dan zomaar voorbij? Bent u wedergeboren tot die levende hoop, kunt u dat zeggen? Dat die opstandingskracht van Christus in uw leven, in uw hart geopenbaard is, dat is paasfeest. Misschien hebt u wel een hoop, een dode hoop. Dan moet ik u toch waarschuwen, want daar heb je niks aan. Dat is de hoop van de wereld, die vergaat. Die kunnen we wel een beetje godsdienstig pleisteren en zo mooi maken, maar nee, die vergaat, een dode hoop vergaat. Die gaat niet verder dan het graf. Die sterft. Maar de levende hoop, die gegrond is op de ontmoeting met de opgestane Christus, zoals die uit het woord van God, uit het paasevangelie tot ons komt. En die hoop, die geeft moed om de loopbaan te gaan. Ook als wij gegord zullen worden, als straks het einde komt. Die geeft moed en kracht om de lijdende Christus te volgen. En om door de dood heen hem te leren kennen in de gemeenschap van zijn opstanding. Dan is er één jager. Uitgetrokken uit die wereld, omhoog getrokken, opdat ik hem kenne. Dat zal dan uw levensvulling zijn, opdat ik hem kenne. In de kracht van zijn opstanding, in de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood, gelijkvormig wordend. Amen. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroostoort zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103, het zevende vers.
gemeente, laten we samen danken. Gij hebt ons uw woord gegeven, ook deze morgen, Heere, welke machtige boodschap. Gij zoekt verloren mensen op die in de dood, in de wanhoop zijn terechtgekomen. Maar gij zoekt ze op en gij ze trekt ze uit die wanhoop en uit die verlorenheid. Door de kracht waarmee gij zelf uit de dood zijt verrezen. Heere, wil ons verschijnen zoals gij ons verschijnt in uw woord. En laat dat opstandingsevangelie van Christus ook in onze harten ingaan. Wil alle moedelozen erdoor versterken, de neergebogenen oprichten, de eenzamen vertroosten. Zegen zo uw woord en gedenk ons ook verder deze dag, gedenk deze gemeente, ook in haar herderloosheid. Heere, wil alle dingen leiden tot verwondering en tot aanbidding, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen gelijk een schaap. Heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboom te horen. Het laatste vers uit Psalm 119. Tot God. Ontvang de zegen des Heren, ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.